gemeente. Als wij nu na de Pinksterdagen staan, dan zien wij terug op een kerkelijk jaar dat helemaal getuigt van het werk van God. Zaligheid is zijn werk. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. De zaligheid is niet ons werk, maar Gods werk. En wat dat betreft vallen wij er helemaal buiten. Daar dragen wij niets aan bij. Wij moeten eerlijk beleiden. Aan onze kant is de tegenwerking. En geen medewerking. Wij dragen er niets aan bij. Wij vallen daar buiten. En toch, wij vallen het ook waar het goed ligt bij. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, nou als God het dan doet, dan komt het wel. Dan zie ik maar of God het doet, dan zal het wel goed komen. Of ja, als het niet goed komt, dan kan ik daar ook niks aan doen. God moet het doen. Nee, als God het doet, dan komt het erop aan dat wij dat werk van God bijvallen. Het komt aan op geloof. En daarom is er prediking nodig. En daarom is er aanhoudende prediking nodig. En daarom kan de prediking eigenlijk niet stoppen totdat er van komt dat u, dat jij gelooft. Dat horen wij Petrus in Handelingen 2, vers 40. Handelingen 2, het 40ste vers, is de tekst voor de prediking die ik nog een keer lees. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande en zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Een dringende opwekking tot bekering. Drie gedachten. Aandringend verwoord. Indringend vermaand. En doordringend veranderd. Een dringende oproep tot bekering. Aandringend verwoord. Want wij lezen, en met veel meer andere woorden. Als tweede, indringend vermaand. Hij betuigde en vermaande hem. En tenslotte doordringend veranderd. De laatste woorden, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus als eerste, aandringend verwoord. Op die Pinksterdag is het opnieuw Petrus die naar voren treedt. En zo kennen wij hem, dat is zijn karakter. Hij is vaak haantje de voorste. Maar in eerdere tijden, als Petrus dan naar voren kwam, dan kwam hij regelmatig met zichzelf. En dat risico liep hij nog steeds. Maar nu viel dat weg. Zijn karakter was geheiligd. Hij hield hetzelfde karakter, maar nu in dienst van zijn meester. Het is opnieuw Petrus die naar voren treedt uit die groep van discipelen. En Petrus die gaat preken. Het eerste wat hij dan gaat doen, is uitleggen wat er gebeurt. Er was nogal veel verwarring daar op het tempelplein. Ongetwijfeld hebt u daar met de Pinksterdagen ook al van gehoord. Op het tempelplein, waar de discipelen bij elkaar waren, of in elk geval er dichtbij. En waar de mensen toestroomden, daar hoorden ze dat geluid van de wind, maar het waaide niet. Daar zagen ze vuur, maar er verbrandde niks. Daar hoorden ze al die vreemde talen. En ze snapten er niks van. En toen kwam Petrus naar voren en hij zei, wat hier gebeurt, dat is de storting van de geest. De vervulling van de belofte. Hij legde dat uit aan de hand van Joël 2. En nadat Petrus dat uitgelegd had, gaat hij preken. En dus eerst was het een stuk uitleg om de verwarring weg te halen, om de mensen ook te leren waar het nu om ging. En dan gaat hij preken. Dat is het woord wat zij zich ter harte moeten nemen. En hij gaat preken over Christus. Jezus Christus die gewerkt heeft, wonderen gedaan. Die gepreekt heeft. Die gestorven is en begraven. Maar ook is opgewekt. En ook naar de hemel is gegaan. Heel dat werk van de Heer Jezus Christus legt hij neer in die ene preek. En dat brengt hij ook aan het hart. Dat legt hij nu ook naast zijn hoorders neer. En dan zegt hij, luister nu. Als je nu van deze Jezus hoort. Dat hij zo'n groot werk gedaan heeft. Dan hoort u daarin dat hij de gezondene is van God. Hij is volmaakt. Hij is de Messias. En wat hebt u daar nu mee gedaan? Dit is die Jezus die u gekruist hebt. Dat heeft hij al in vers 23 gezegd. Deze hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gelegd. En dat zegt hij in vers 36 nog een keer. En zo brengt hij het aan het hart. En zo zegt hij. Deze Jezus, die zou u moeten waarderen boven alles. Maar wat hebt u hem veracht? Als je dan zo aan het hart legt. Velen. Die krijgen iets naar binnen. Dat raakt hun hart. Zo hadden ze zich nooit gerealiseerd. Ze hebben wel van Jezus geweten. En ze hadden kunnen weten dat hij de Zoon van God was. Maar ze hebben het niet willen weten. En nu worden ze met zichzelf geconfronteerd. En ze voelen, deze Jezus, wat hebben wij verachtelijk met hem omgegaan. Wat is het vreselijk dat ik dat gedaan heb. De meesten van hen waren er niet eens letterlijk bij. Maar toch voelen zij het, dat ik Jezus veracht heb. Dat is mijn schuld. Ze komen voor God te staan. En dat is de plek waar de Heer ons allen wil hebben. Deze Jezus, die gij veracht hebt. Daar wil de Heer jou ook hebben. En u ook. Uiteindelijk zijn er maar twee mogelijkheden. Of u hebt Jezus geloofd. Of u hebt hem veracht. We hebben vaak het gevoel dat we er wel aardig mee omgaan. Maar we moeten zeggen, als wij niet geloven, als wij niet van harte hem omhelzen en tot hem komen, dan verachten wij hem. Deze Jezus, zo legt de Heer het aan ons hart ook neer, die gij veracht hebt, die gij daarmee ten diepste gekruist hebt. En velen worden verslagen in het hart. Doorstoken. Het snijdt ze door de ziel. Zoals je door de ziel kan snijden. Als een ander je uitscheldt. Als een ander je bedriegt. Als een ander over je roddelt. Dan kan je pijn doen van binnen. Misschien hebt u dat ook wel. Het doet je zo'n pijn hoe anderen met je omgaan. Of doet je zo'n pijn als je ziet hoe anderen met je moeder omgaan. Of met je zoon. Of met je man. Doet je pijn van binnen. Maar doet nou uw eigen schuld, uw pijn van binnen. En nog een heftiger pijn dan de pijn over uzelf. In die nood wijst Petrus de uitweg. De versen 38 en 39. Bekeert u. Nu kan het nog. Die God tegen wie u bent ingegaan, daar kunt u naartoe gaan. Nog roept hij tot bekering en hij wil uw zonde vergeven. En die geluk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Als een getuigenis van de vergeving der zonden. Deze Jezus die gekruist is, is ook de Jezus die vergeving biedt. En geldt dat? Geldt dat? Kun je het voorstellen? Kunt u het zich niet voorstellen? Kunt u het ook uw eigen leven voorstellen? Geldt dat nou voor mij? Is die vergeving voor mij? Mag ik het voor mezelf weten? Nou, zegt Petrus, niet vanwege u, maar wel vanwege die belofte. U komt de belofte toe. En uw kinderen. Die belofte laat God u horen. En daarom is er hoop. Daarom is er reden om die vergeving en die Heilige Geest te verwachten. Nou, zo in een paar zinnen heeft Lucas hier samengevat de weg die Petrus aanwees. En nu zou je zeggen, eigenlijk is dat genoeg. Petrus heeft Jezus verkondigd en heeft de weg aangewezen om tot hem te komen. Dat is genoeg. Daarmee kun je zalig worden. Deze mensen hebben in die ene preek genoeg gehoord. En u hebt in ene preek genoeg gehoord. Ongetwijfeld hebt u in uw leven die preek gehoord. Waar Jezus werd verkondigd en waar de weg der zaligheid werd aangewezen. Waar duidelijk gemaakt werd dat u een zondaar bent, dat Jezus de zaligmaker is. En hoe u tot hem kunt gaan. En mag gaan. Heb je al zo'n preek gehoord? Ja toch. Heb je vaker dan één zo'n preek gehoord? Ja toch. Met één zo'n preek zou je kunnen zalig worden. Als God één keer het volle evangelie in uw midden laat horen, dan hebt u in feite genoeg gehoord. En heeft God reden om te zeggen, nou, u hebt het gehoord. Doe er maar wat mee. En hoe is het dan geweest? Inmiddels bent u 50. Wat een preken gehoord en zoveel preken naast u neergelegd. Zoals Psalm 78 het zingt. Weerspannig God verachten. Nou, maar jij bent nog geen 50. Je bent misschien 15. Ja, en dat is nog geen leeftijd om bekeerd te zijn. Nee? Als je 15 bent, heb je al heel vaak het evangelie gehoord. Dan weet je waar het om gaat in je leven. Dan weet je genoeg om zalig te worden. En dan kun je niet zeggen, ach, ik ben pas 15, het hoeft nu nog niet. Nee, de Heer heeft ook tegen jou gesproken. En heeft het gemeend, die heeft genoeg gezegd en die zou kunnen zeggen, het is dan ook genoeg. Dit is de laatste keer dat ik het zeg en ik zeg het niet meer. Maar hij vuurt hier Petrus aan om te laten zien dat hij zomaar niet jou aan je lot overlaat. En u aan uw lot overlaat. Terwijl wij het laten afweten, laat hij het niet afweten. Want wij lezen hier en met veel meer andere woorden. Dus niet maar met nog een paar andere woorden. Petrus voegde er nog iets aan toe. Nee, met veel meer andere woorden. Terwijl hij alles al gezegd had. Je zou zeggen, wat moet Petrus dan nog toevoegen? Hij hoeft niks meer toe te voegen. Maar u moet het nog meer op aandringen. Waarom? Nou, er stonden daar mensen die waren verslagen in het hart. Maar ze bleven daar nog in hangen. Ze zaten nog zo op zichzelf te kijken. En ze zagen te midden van hun nood en hun ellende geen uitweg. Dus dat die laatste woorden van Petrus waren niet gehoord. En zo kan het ook wezen in uw leven. Je hebt het evangelie gehoord. Maar het kwam niet binnen. Je kunt het niet plaatsen, want je zit zo met jezelf. En als je met je nood zit en met je worsteling zit en met die vraag zit, kan ik nog wel zalig worden? Maar dan kun je er zo in vastlopen, dat alles wat je in het verleden over Jezus gehoord hebt, dat je er niet bij kunt. Je hebt het gevoel, het kan niet voor mij, het is niet voor mij en ik kan er niet bij. En dan gaat de Heer door. En hij zegt u als het ware. Luister dan, blijf luisteren, tot je het evangelie voor jezelf hoort.
Als je daar zit met je nood en je worstelingen en je vragen. En die pijn. Die verslagenheid. En dan die hopeloosheid. Kan het met mij wel ooit weer goed komen? Maar dan kun je 1000 keer het evangelie gehoord hebben. En het glijdt als het ware langs je af. Vanwege je wanhopigheid. En dan zegt de Heer, luister dan nog eens. Luister dan nog eens of deze Jezus voor u, voor jou, geen geschikte zaligmaker is. En Petrus blijft als het ware spreken. Dat ook de laatste van die verslagenen het gehoord heeft. Dat er doen aan is. Maar misschien bent u niet verslagen. Die worsteling, die kent u niet. En wanhopig al helemaal niet. Maar wel geraakt. Er zijn wel momenten geweest in het leven dat u uit de kerk kwam en u was geraakt. En deed u wat. Het liet je even niet los. Je had het gevoel, toen je uit de kerk kwam, er moet eigenlijk wel wat veranderen. Heb jij het ook al gehad? En er waren misschien best allerlei zondagen. Je ging de kerk uit en nou ja, je had de boel weer gehoord. En je schokte als het ware maar weer naar huis. En nou, het zal allemaal wel. Maar er waren ook zondagen bij je. Toen voelde je, ja, er moet wel wat gebeuren. En je had je voornemen, ik ga deze week de Heer zoeken. En een andere keer was je bemoedigd. En als je dan door de week nog eens terugdacht aan de zondag, dan werd je er eigenlijk wel een beetje blij van. Het was toch fijn. Het deed je wat. Jawel. Maar er gebeurde niks. Er veranderde niks met je. En dat zit al in het woord eigenlijk, hè. Ik zou me eigenlijk moeten bekeren. Het is een beetje het woord van Agrippa, wat later in Handelingen komt. Als die dan onder de indruk is van de preek van Paulus, dan zegt hij, nou Paulus, dat was mijn verhaal. Gij beweegt mij bijna een christen te worden. Ik zou nog gaan geloven. Maar het gebeurde niet. Het gebeurde niet. En zo kan het wezen, u bent wel geraakt. Het houdt je wel eens bezig, maar je bent niet overtuigd, je bent niet verslagen. En dan zegt de Heer het nog een keer. En de Heer klopt nog eens een keer op je hart. En de Heer houdt je nog eens de spiegel voor en hij zegt, ik wil je niet laten gaan. Totdat je buigt. Totdat je breekt. Totdat je niet meer jezelf kunt blijven. Maar misschien zit u nog wel anders in de kerk. Maar zelfs dat herkent u niet. Ja, misschien van heel lang geleden, maar dat is zo lang geleden. We hebben nog nooit gehad dat je echt geraakt werd. En dat het je echt wat deed. En dat je echt daar in de week nog eens mee bezig was. Nee, eigenlijk is het altijd maar hetzelfde. Nou ja, de ene preek begrijp je iets beter dan de andere natuurlijk. Maar eigenlijk is het altijd hetzelfde. Je gaat de kerk simpelweg uit zoals je erin ging. En net zoals de vorige week. En je denkt er niet meer aan terug. Het glijdt allemaal van je af zoals de waterdruppels van de rug van een eend. En zullen ze zo niet ook daar gestaan hebben? Op dat tempelplein onder het gehoor van Petrus? En Petrus heeft ze voor zich gezien. En hij zag het in het leven en in het gezicht van sommigen. Daar raken ze verbroken. En anderen die stellen vragen. Maar er zijn staan er ook staan met een onbewogen gezicht. Die staan bij wijze van spreken naar de vogels te kijken. Die zitten zich te ergeren. O, en Petrus, die preekt maar door. Zolang als die de aandacht als het ware van die anderen niet gevangen heeft. Zolang als de Heilige Geest nog niet bezit neemt van hun hart. Zolang blijft hij maar doorpreken. Want ze moet het ook horen. En hij heeft niet één van al die duizenden mensen daarvoor zich over voor het verderf. En is er zo niet de reden dat het doorgepreekt wordt. Het zou wat wezen. Als nu deze zondag
En in de Mariakerk op Urk 10 mensen bekeerd werden. Nu bijna avondmaal bediend wordt. Over 2 weken. En er komen 20 mensen aan het avondmaal die de vorige keer er niet aan zaten. En niet maar lichtvaardig, omdat ze een beetje aangepraat is, maar echt. Zou het wezen, 20. Wat denkt u? Hoeveel mensen zouden er dan nog onbekeerd zijn? Hoeveel zouden er dan nog onbekeerd zijn? Als er nu vandaag 10 en volgende week zondag weer 10 bekeerd werden. Hoeveel zouden nog onbekeerd achterblijven? Jij? U? Oh, soms zou je zeggen, die zondag moet men niet ophouden. Totdat ze luisteren. Het werkt niet. En ik kan het niet maken. Ik hoef het ook niet te maken. Maar kunt u voorstellen dat Petrus niet stoppen kon? Dat hij maar bleef preken. Maar bleef preken. Want er waren nog zoveel onbekeerd. Onze kerkdiensten duren netjes zo'n beetje 1,5 uur. Maar zou het niet eens gepast wezen? Of zou het niet zegen kunnen zijn als dat gebeurt, dat de Heilige Geest er zo in kwam, dat de dienst maar niet lang genoeg kon duren. Dat de een naar de ander geraakt werd. En vragen ging stellen. En er was misschien het amen voorbij. En er stond er een op in de kerk en die zegt, dominee, maar hoe moet het met mij dan? En de dominee, die gaf een toegift en die bleef maar preken. Want die voelde, er zitten er nog meer, die zitten met vragen. En anderen, die zitten nog niet met vragen. En die moeten ook binnenkomen. Met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande. Het is wat al nodig is. Wat hardnekkig zijn we dan. Dat wij aan één woord niet genoeg hebben. Aan één preek niet. Dat woord van de Heere stoot maar af op die hardigheid van ons hart. Wat een blijk van onze eigen wijsheid en hardnekkigheid. Wat een blijk ook van Gods geduld, dat hij het zegt. Ik blijf u roepen. Ik heb je nog niet over voor het verderf. Haak jij al af? Ik nog niet. Met veel meer andere woorden. En elk woord is besprenkeld met de liefde. Van een God die u niet over heeft voor het verderf. Elk woord is besprenkeld met de liefde van een God die u en jou niet over heeft voor het verderf. En die het zegt, zou je onbekeerde kerk verlaten? Zou je dan, na zoveel jaren, alsnog niet tot Christus komen? Dat is de eerste, aandringend verwoord. Dan indringend vermaand. Je kunt wel begrijpen, als Peter zo blijft spreken, dan zijn het niet zomaar woorden. Kijk, een lezing, daarvoor moet je zeggen, die moet maar stoppen. Zomaar een verhaal, dat is op een gegeven moment lang genoeg. Een preek is op een gegeven moment ook lang genoeg. We hoeven het altijd niet eindeloos te rekken en het zit niet in de veelheid van woorden, zo bedoel ik het niet. Maar als wij hier horen dat Peter maar zo bleef aandringen, dan heeft dat alles te maken met die drang van zijn ziel. En die woorden die hij spreekt, die zijn dan ook vol. En die leggen beslag. Het is maar niet vrijblijvend. Dat ligt ook in de woorden die hier gebruikt worden. En met veel meer andere woorden, dan staat er niet, vertel hij.
maar betuigde hij en vermaande hij. Hij betuigde. Betuigen, dat woord wordt meestal gebruikt voor het spreken over de Heer Jezus. Ook wel het woord getuigen. Maar het woord betuigen, dat lijkt daar heel erg op, ook in het Grieks. Dat is nog weer iets krachtiger. Doordringend, indringend. Betuigen, dat betekent vertellen over de Heer Jezus met kracht. En we zouden ook ons kunnen voorstellen dat Petrus nog meer vertelde over Jezus. Ja, op rustige manieren. Ja, maar gewoon wat informatie. Maar wat hij zegt over Jezus is niet maar wat informatie. Maar is een krachtig getuigenis. Het betekent eigenlijk dat alles wat Petrus zegt, dat hij dat onderstreept. En alles wat er over Jezus gezegd wordt, dat hij verlangt dat zijn hoorders dat geloven. Een beetje zoals dat we dat zien in vers 36. Zo weten dan zekerlijk. En als hij had gestaan met veel meer andere woorden vertelde, nou dan hadden de mensen gewoon kunnen luisteren. En, nou ja, maar weer naar huis gaan. Zo, nou, dat was wel een mooi verhaal. Ja, heeft hij goed verteld. Hey, ik heb nooit zo gehoord. Zo kunnen we misschien ook wel eens na een preek naar huis gaan. Hé, hey, dat was wel nieuw. Was interessant wat hij zei. Of een mooi voorbeeld gebruikte hij. Ja, maar betuigen gaat veel verder. Dat gaat erom dat datgene wat gezegd is, waar is. Zeker waar is. En dat wij er tot diep in ons hart van overtuigd moeten zijn dat het waar is. Zo weten dan zekerlijk. Daar is het God om te doen. Dat u zeker weet wat de apostel van Jezus vertelt. Dat u zeker weet dat hij Heere is. Deze Jezus is Heere. Als hij Heere is, dat betekent. Hij heeft recht op u. Hij vraagt om uw gehoorzaamheid. U moet niet alleen maar weten dat Jezus gestorven is en opgewekt. U moet weten dat Jezus Heere is. Dat Jezus het voor het zeggen heeft. Dat u niet zelf mag kiezen. Dat je niet zelf mag bepalen hoe je ermee omgaat. Als je zeker weet, diep tot in je ziel van overtuigd ben dat Jezus Heere is, dan kun je er niet meer onderuit. Dan moet je buigen. Zo weten dan zekerlijk dat deze Jezus de Christus is. De Christus van God gegeven. Als God hem geeft, dan mag je hem niet aan de kant schuiven. Kijk, als een kind op school je wat aanbiedt. Zeg, hey, wil je dit voor mij hebben? Wil je een paar knikkers hebben of zo? Nou ja, misschien houd je geweldig van knikkers en ben je blij met elke knikker die je krijgt. Maar misschien zeg je ook, nou, van die kleine knikkertjes, die hoef ik niet, dat scheelt me niet. Nou ja, als iemand anders het geeft, dan mag je ook zeggen, hoeft niet. Nou, jij wil het mij geven, maar ik hoef het niet te hebben. Nou, dat kan. Nee, wat gewoon iemand aan je wil geven, dan kun je ook afwijzen. Maar als God iets geeft, als God zegt, ik geef Christus. Kan je het dan afwijzen? Kun je dan zeggen, nou, ik hoef dat niet. Ik kan ook wel zonder. Het is mij te min. God heeft hem als Christus gegeven, als Messias. Als degene die al zijn werk gedaan heeft. Zo geeft hij hem aan de wereld en zo geeft hij hem aan ons. Als je dat zeker weet, als je er diep in je ziel van overtuigd bent, dan kun je hem niet negeren. Zo weten dan zeker dat God hem tot zaligmaker gegeven heeft. Hij is Heere, hij is Christus, hij is zaligmaker. Hij is degene die alleen de zaligmaakt. O, als Jezus de zaligmaker is, wat heb je hem dan hard nodig als je zelf rampzalig bent? Weet u zeker, weet u dan in het diepst van uw ziel, dat Jezus zaligmaker is.
Hoe dan ga je? Dat je zaligheid bij hem zoeken. En met veel meer andere woorden betuigde Petrus. Met veel meer andere woorden verkondigde hij aan Jezus. De Heere, de Christus, de zaligmaker, die beslag legt op uw leven. Die je niet van je af mag schuiven. Bij wie je niet weg mag blijven. En daarom ook dat andere woord. Hij betuigde. Dat gaat over Jezus. En hij vermaande. Dat gaat er naar het hart toe. En vermanen. In het Grieks is dat een woord wat een brede betekenis heeft. Maar alles. Alle betekenissen van dat woord gaan wel naar het hart toe. Dus ze hebben iets te zeggen over mij. Ze doen een appel op me. Dus Peter zegt hier. Alles wat ik van Jezus verteld heb is waar. En dat alles, daar moet u diep van overtuigd zijn. En dan vraagt dat uw antwoord. Hij vermaande. En hij zei, weet u het van Jezus? Wat doet u dan met hem? Weet u het van Jezus? Wie is hij dan voor u? Weet u het van Jezus? Waar brengt dat je dan terecht? Hij vermaande. En vanmiddag vermaan ik u. Wat betekent Jezus nu voor u? Wat gebeurt er nou in je hart als je weet van Jezus? Hoe ga je nu verder als je de kerk uitgaat? Het is niet vrijblijvend, maar hij vraagt om uw antwoord. En hij vraagt dat eigenlijk zo heel ontroerend. Want het woord wat hier gebruikt wordt, dat wordt ook, dat betekent ook bidden of smeken. Zo treffen wij dat woord aan in 2 Korinthe 5, vers 17. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Datzelfde woord. Alsof God door ons bade. Maar dan zegt Paulus, het is alsof God door zijn knieën gaat. Voor u die nog niet door de knieën gegaan bent, gaat God als het ware door de knieën. En hij trekt u aan uw jas. Of hij shirt vandaag als je geen jas aan hebt. Hij houdt u bij de arm. En hij zegt, heb je het al gehoord? Is er al wat veranderd? Heb je deze Jezus al ontvangen in je ziel? Misschien hebt u nog nooit echt tot God gebeden. Maar hoe vaak heeft God als het ware al niet tot u gebeden? Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. O, als je tot hiertoe altijd nog het woord terzijde hebt geschoven. Dan zegt God het in elk geval nog één keer. U weet niet hoe vaak nog meer. Hij zegt het vandaag in elk geval nog één keer. Laat u met mij verzoenen. En ga niet zomaar bij me weg. Dat is tweede. Indringend vermaand. En tenslotte doordringend veranderd. Wat moet er dan gebeuren? Er moet iets gebeuren. Maar wat dan? Nou, misschien denk je wel, als je nou in de kerk bent geweest. En je gaat van de kerk vandaan, je hebt een goed gevoel. Dat is mooi. Je kunt je wel die kerkdienst herinneren. Je ging echt blij de kerk uit. En vertroost. Dan had je echt wat gedaan. En door de week dan kwam die preek nog wel eens terug. En dan gaf je weer dat goede gevoel. Dat. Een ander. Die hoort vooral het graag een scherpe preek. En heeft de dominee zo gepreekt. Zo afsnijdend.
dat je door de week nog wel eens aan denken moet. En als je dan een ander spreekt, dan zeg je, jongen, wat was de dominee eerlijk, hè, zondag. Heeft goed gezegd. Je hebt dat gevoel dat heel wat is, als je dat graag hoort. Als je dat hebt opgepikt, meegenomen. Is dat het wat moet gebeuren? Nou, je voelt wel, dat blijft oppervlakkig, hè. Dat verandert met jezelf nog niks. Als je een goed gevoel hebt, of je voelt het ernstig en je bent getroffen, dat verandert met jezelf nog niets. Het gaat om meer. Nou, misschien dat er dan in je leven wat dingen gaan veranderen. Dat als je dan thuis komt, dat je zegt, nu moet het anders. Je gooit wat dvd's weg en wat mp3's en wat films gooi je weg van je computer of van weet ik wat voor apparaat je allemaal wel hebt. Je gaat meer bidden. Je pakt de Bijbel er eens bij. Er verandert wat. Is dat het? Of een ander, die gaat meer praten. Die gaat met zijn naast over Jezus praten. Is dat het? Nou, dat hoort er wel bij. Maar dat is het niet. Daarom heb ik dit punt genoemd. Doordringend veranderd. Die verandering die dringt door tot in je ziel. Daar word je tot in het diepst van je bestaan anders van. En dat is nu zo nodig. Want Petrus zegt, als het niet gebeurt, dan gaat het mis. Wordt behouden, zo houdt hij zijn horenspoor, van dit verkeerd geslacht. Een verkeerd geslacht, daar hoort u bij. Als die verandering niet plaatsvindt. Een verkeerd geslacht. Verkeerd. Het Nederlandse woord is wat dat betreft wel heel gepast. Het Griekse woord vind je dat in dit geval iets minder in terug. Maar in het Nederlandse woord, dan zie je dus precies het tegenovergestelde van bekeerd. Verkeerd of bekeerd. Het is één van beide. Of we zijn bekeerd of we zijn verkeerd. Voor diegene die bekeerd is, die zal steeds weer zoveel verkeerds bij zichzelf merken. Diegene die bekeerd is, die moet daarom ook steeds weer bekeerd worden. De dagelijkse bekering is nodig. Maar toch, in zekere zin kun je zeggen, het is één van beide. Of we zijn bekeerd. Of we zijn verkeerd. Het is één van beide. En Petrus zegt hier tegen al zijn hoorders, u hoort bij een verkeerd geslacht. Nou, dat komt binnen. Want dit zijn allemaal vrome Joden. Allemaal mensen die de moeite genomen hebben naar de tempel te gaan. Velen van hen hebben er zelfs een moeilijke reis voor over gehad. Ze komen, ik weet niet waar vandaan. Elam en Kreta en Rome en Syrië en Cyrene. Overal komen ze vandaan en ze hebben de moeite genomen om naar Jeruzalem te gaan. Dat zijn vrome Joden. En verkeerd. Ja, dat zijn de heidenen. Maar zo spreekt Paulus daar ergens anders ook van. Een krom en verdraaid geslacht. Dat zijn degenen die van God niet willen weten. Maar dat zijn ook deze. Al diegenen die daar voor Petrus staan, die moeten het horen. U bent onderdeel van een krom en een verkeerd geslacht. En daar hebben ze hun voorouders in mee. We hebben het nu dan niet gezongen, doordat ik me wat vergiste bij de psalmen. Maar psalm 95, vers 6, waar we anders mee begonnen zouden zijn. Er staat, ik heb aan dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. En dan gaat het over dat verkeerde, verdraaide geslacht. In psalm 78 hebben we het zelf ook gezongen. Nimmer meer weerspannen God verachten, verdraaid en krom als vorige geslachten. Dat gaat over het volk Israël in de woestijn. Maar dat gaat over het volk Israël altijd. En dat gaat over ons altijd. Want wat is nou verkeerd? Dat is van God afgekeerd. Verkeerd is niet dat wij midden in de wereld leven en alle goddeloosheid uitleven die er maar bestaat. Dat wij van festival naar festival gaan en alles doen wat God verbiedt. Verkeerd betekent dat wij God niet erkennen. Omdat wij zijn één van beiden. Of bekeerd, dat betekent op God gericht. Of verkeerd, dat betekent van God afgericht. God vergeten.
God verachten. Dat kun je op allerlei manieren doen. Dan kun je godsdiensten doen, dan kun je goddeloos doen. Dan kun je de kerk doen, dan kun je de wereld doen. Maar in het hart maakt het geen verschil. Afgekeerd van God. Dat is hoe wij zijn, hoe ik ben in mijzelf, hoe u bent in uzelf en jij. Verkeerd. Zoals een fiets waarvan het stuur scheef zit. Misschien kunnen de kinderen het daarmee ook wel onthouden. Als je nou je fiets hebt en het stuur zit echt scheef. Nou goed, als je een beetje vaardig bent, dan kun je het wel weer. Dan kun je daar ook wel mee leren fietsen. Maar stel je eens voor, dat wiel staat echt scheef ten opzichte van je stuur. En je houdt je stuur recht. En je denkt dat je goed fietst. Maar het wiel staat scheef. En je begint te trappen. En het fiets gaat gelijk opzij. En als er een sloot naast zit, dan fiets je zo de sloot in. En je denkt, ik heb mijn stuur toch recht? Ik ga die kant uit. Maar je stuur is verdraaid, is verkeerd. Het wiel staat scheef. Je gaat de sloot in. Nou, en zo zegt de Heer, zo is ons hart. Wij denken, we hebben het stuur recht. We gaan vooruit. Maar ons hart is scheef, van God afgewend. En we gaan onze ondergang tegemoet. En dat kun je overal aan merken. Je kunt vooral hier aan merken dat je God niet lief hebt. Dat het niet om Gods eer gaat. Maar je kunt er ook aan merken dat je dan zo gemakkelijk leeft in de wereld. Zo gemakkelijk meedoet met alles wat de wereld biedt. Nou ja, niet zo uitbundig, maar toch. Uiteindelijk kijken we dezelfde films. Uiteindelijk luisteren we dezelfde muziek. Uiteindelijk gaan we op dezelfde manier gekleed. Uiteindelijk leven we evenveel voor onze carrière. Uiteindelijk zijn we evenveel bezig met het bouwen van mooie huizen en het opbouwen van een mooi leven. Even werelds. En dat is maar afgekeerd. En je kunt met een heel vroom gezicht en in een zwart pak helemaal leven voor deze wereld. Omdat je afgekeerd bent van God. En daarvan, zegt Petrus, daarvan moet u nou behouden worden. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Het is zo. Het is verkeerd. Nu gaat het om dat het bekeerd wordt. Ergens anders gebruikt hij dat woord. Bekeert u. Vers 38. Maar hier gebruikt hij eigenlijk diezelfde zaak. Wordt daarvan behouden. Kom daarvan los. Wordt daarvan verlost. Dat is wat de Heere in ons leven wil doen. Ons lostrekken van de wereld. Ons lostrekken van dat verkeerde. Wordt behouden. Als dat klinkt, wordt behouden, dan is dat niet alleen, kom nou los van dat verkeerde leven. Maar dan is het ook, kom naar mij toe. God verlost volkomen. God maakt ons niet alleen los van de zonde, maar God maakt ons vast aan hemzelf. God doet geen half werk. God maakt niet alleen los van de zonde, dat ook. Maar niet alleen. God maakt ook vast aan hemzelf. Wordt behouden. Dus hij zegt niet alleen maar, laat nou los. Breek daar nou mee. Maar dat woord, daar ligt alles in. Wordt behouden, wordt verlost, wordt gezaligd. Zo kun je het ook weergeven. Wordt gezaligd. In plaats van dat verkeerde geslacht, zoek nou de zaligheid bij mij. In plaats van alle plezier van deze wereld, vind nou de vreugde in Christus. In plaats van de leegheid van dit bestaan, vind nou de volheid van de geest. In plaats van de dood waar de duivel je brengt, ontvang nou het leven. Uit Christus wordt behouden. O, wonderlijk is ook hierin zijn nodiging. Hij zegt niet, verlos uzelf. Wat zou er dan hopeloos voor staan? Verlos uzelf. Ja,
kon dat maar. Kan niet. En dat zou dus ook op niks uitlopen als we het gingen proberen. Iets van ons eigen leven proberen te maken. Geloviger worden. Aardiger worden. Meer bidden. Meer aan de hemel denken. Verlos uzelf. Oh, als wij één stap vooruit doen, doen we weer twee stappen achteruit. Als een paar weken het volhouden om wat godsdienstiger te zijn. Een paar weken later merken dat we nog harder zijn en nog killer dan daarvoor. Als misschien een jaar volhouden om met de zonde te breken. Na een jaar merken we dat die zonde weer zo begint te trekken dat we geen weerstand kunnen bieden. Wij verlossen onszelf niet. Maar hier zegt hij, word behouden, word verlost. Laat u zalig maken. Als die woorden die we net al verkondigd hebben. Laat u met God verzoenen. Er is er een die u verlossen wil. Er is er een die u behouden kan. Er is er een die zalig maken zal. Iedereen die tot hem komt. Laat u dan door hem verlossen. O leer dan de leegheid van de wereld. Leer dan de boosheid van uw ziel. Leer dan het gevaar van de duivel. Leer dan de duisternis van de hel. Opdat je het er niet meer in volhouden zult. Maar tot God roepen. O God, wees mij, de zondaar, genadig. O hier is een God die verlossen kan. En die verlossen wil. En die verlossen zal. Hij zegt me toch, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ieder woord wat hij hier door Petrus laat verkondigen, meent hij. Zoals ook in Jesaja al geklonken heeft. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. Wend u naar mij toe en laat u zalig maken. Daar is niemand van uitgesloten. Dat woord dat richt hij tot u allen. Misschien sluit u wel uzelf uit. Misschien ben jij er nu wel mee bezig. Je bent alweer die schil om je hart aan het maken. Want ja, als God in je leven komt, dan moet er wat veranderen. Daar heb je geen zin in. Daar hebt u geen zin in. Je bent alweer bezig je te verharden. Als het ware onder dat woord aan het uitkruipen. Maar doe dat nog niet. Je wordt er niet beter van. Als je eigen leven weer opzoekt. Het lijkt wel fijn, hè? Nog een poosje verder gaan. Nog even. En dan straks. Straks bekering. Eerst nog een poosje doorgaan. Maar hoe lang nog? Hoe lang nog? Je wordt er niet beter van om je oude leven voor te zetten. Je zult er zeker beter van worden om je in de handen van deze zaligmaker toe te vertrouwen. Nu nog zegt hij het met veel meer andere woorden. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Word verlost van je oude leven. Word gezaligd om de hemel te ontvangen in plaats van de hel. En hier kan het, niet vanwege u, maar vanwege deze Jezus. Deze Jezus die u tot hiertoe veracht hebt, is die Jezus die nog zalig maakt. En als Hij zalig maakt, dan bent u zalig. Amen.